Voor veel kleinere ondernemers blijven personeelszaken een hoofdpijndossier. Heb ik genoeg budget om iemand aan te nemen? Hoe kom ik van die ene collega af? En welke eisen kan ik stellen aan personeel dat nu thuis werkt? Arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijers beantwoordt al die vragen in een nieuw boek. Geen gedoe met personeel, welkom.
Dankjewel.
En het is natuurlijk een relatie tussen werkgever en werknemer. Maar al in het begin van je boek zeg je, ja, het is eigenlijk ook te vergelijken met een liefdesrelatie.
Ja, klopt.
Ja, dat zijn natuurlijk ook vaak mooie eerste witte broodsweken. En daarna is die vergelijking echt op zijn plek?
Ik moet zeggen, niet iedereen is het met me eens. Maar ik vind het wel. Je kunt zeggen, je moet altijd aan een relatie blijven werken. Dat geldt denk ik zo. Ja, ik ben geen expert op het gebied van liefde. Maar ik denk dat het wel geldt voor zowel op het werk als in de liefde. Maar ook, wat doe je als je uit elkaar gaat? En hoeveel kun je van tevoren regelen om dat straks, als je dan uit elkaar gaat, op een makkelijke manier te doen?
Ja, laat ik het anders vragen. Zou jij iedereen die personeel aanneemt daar direct mee feliciteren? Want het is vaak natuurlijk een bewijs van het feit dat je bedrijf groeit en dat het hard gaat.
Ja, absoluut. Zeker. En de felicitaties zijn altijd van toepassing. Maar regel het dan daarna ook gelijk goed, zou ik zeggen. Of daarvoor eigenlijk al.
Wat zijn dan de losse eindjes die niet goed geregeld worden?
Nou, wat ik heel vaak zie is dat er gewoon überhaupt geen contract wordt afgesproken. Zo van, we denken dat we het leuk krijgen met elkaar en we zien het wel. Dat,
geen contract?
Ja, echt serieus, dat gebeurt. En als je dan wel een arbeidsovereenkomst, zo heet dat dan natuurlijk op de basis van de wet, met elkaar afspreekt, dan wat staat er dan wel en niet in? Heel vaak staan er dingen niet in die achteraf gezien beter wel geregeld hadden kunnen worden, bijvoorbeeld.
Als je met zo'n onvolledige arbeidsovereenkomst naar een rechter zou gaan, want stel, er komen problemen, houdt het dan stand of niet?
Nee, heel vaak niet. Bijvoorbeeld, stel dat die witte broodsweken heel kort zijn. En in de proeftijd, je denkt, ik heb met elkaar een proeftijd afgesproken. En je denkt, ik kan binnen een maand van iemand af. Maar je hebt dat niet afgesproken. Of je hebt het op een verkeerde manier afgesproken. Dan kan dat helemaal niet. Daar begint het al mee.
Ja. Je kunt natuurlijk je boek lezen, aanrader uiteraard. Maar ik dacht, als je deze plannen hebt en je maakt een beetje meer werk van je gebruikelijke Google-zoektocht, kom je dan ook een heel eind of niet?
Ik heb het boek geschreven omdat ik denk dat je via Google echt wel een eind komt. Alleen weet je als leek niet of de bron nou echt correct is, of het nog allemaal up-to-date is. En ja, ik denk dat dit boek echt een welkome aanvulling is. Maar eigenlijk beter nog, stop met zoeken en lees eerst het boek als je start met personeel. Het is denk ik een kleine investering om maar even reclame te maken.
Waar gaan in jouw praktijk de meeste vragen over? Want ik denk dat jij pas vaak in beeld komt als het misgegaan is.
Ja, en dat is jammer, maar dat gebeurt bijna altijd. Ja. Dus ik zie het altijd als het al misgaat. De vragen gaan eigenlijk over alles vanaf het aannemen tot het ontslaan. Maar heel vaak over het ontslaan. Heb ik genoeg dossier om iemand te ontslaan? Op dit moment helaas veel reorganisaties natuurlijk. Dus ja, daar hou ik me elke dag mee bezig.
In jouw boek komt ook het cliché, zoals je zelf zegt, aan de orde. Dat je eigenlijk nauwelijks van een werknemer afkomt. Terwijl je beste werknemer morgen kan vertrekken.
Ja.
Is dat cliché er omdat het waar is? Of valt er ook nog wat op af te dingen?
Ja, er valt wel wat op af te dingen, hoor. Kijk, natuurlijk, elke werkgever die hoopt dat als hij een werknemer wil ontslaan, dat direct kan. En ja, er zijn gewoon wel spelregels waar je aan moet houden. Maar het kan echt. Dus.
Wat zijn de spelregels dan? Want dit is voor heel veel mensen denk ik.
Ja, zeker. Dan moet ik ook weer heel flauw zeggen, ja, dat ligt eraan. Hè? Op wat voor een manier wil je iemand ontslaan? Is het omdat hij niet functioneert, dan moet je echt wel aan dossieropbouw doen. Dat is niet zo ingewikkeld, maar je moet het wel doen. Moet je iemand ontslaan vanwege een reorganisatie, dan heb je gewoon heel veel stukken nodig. En wat zijn die stukken dan? Daar kun je heel makkelijk achterkomen en via het UWV stappen doorlopen en iemand ontslaan. Maar je kunt ook met elkaar in overleg treden. Van, goh, werkt het er nog wel lekker? Wat vind jij ervan? Kunnen we nog met elkaar door een deur? Zullen we niet gewoon een regeling treffen?
Ja, als ik jouw boek lees, en dat heb ik gedaan, dan is dat denk ik wel het belangrijkste advies. Hè? Het klinkt een beetje simpel, maar toch contact met elkaar blijven houden. Een beetje met elkaar blijven praten.
Ja.
En dat zullen heel veel relatietherapeuten zeggen. Ja. Dat zullen misschien ook veel arbeidsjuristen zeggen. Dat wordt heel veel gezegd, hè? Blijf met elkaar praten.
Ja.
Waarom is dat ook zo belangrijk, maar ook zo moeilijk in deze context?
Ja, ik denk dat als je maar met elkaar blijft praten, dat het heel veel problemen kan voorkomen. En misschien zelfs een afscheid kan voorkomen in veel gevallen. Hè, dus als je steeds maar die vinger aan de pols blijft houden op meerdere vlakken. Maar in de waan van de dag is dat gewoon heel lastig gebleken. Tenminste, dat is wat ik hoor van mijn cliënten. Dus ja, de werknemer werkt gewoon door, doet zijn ding, iets meer of iets minder. En de werkgever, de ondernemer, is bezig met ondernemen. En die heeft niet altijd zicht op wat er allemaal gebeurt met het personeel. En dan denk je, ja, dat is toch niet zo moeilijk. Spreek elkaar even aan. Nu gaat het iets minder makkelijk natuurlijk. Ja. Niet meer bij het koffieapparaat altijd. Maar
ja. En als je bijvoorbeeld maar goed dat een andere arbeidsrelatie ZZP'ers hebt, ja, dan moet je elkaar ook blijven aanspreken, maar niet officieel functioneringsgesprekken.
Nee, juist niet inderdaad.
Dat zijn de adviezen die ik eruit pik, want dan wordt het voor de wet wat ingewikkelder om aan te tonen dat je überhaupt een ZZP'er bent.
Klopt, ja. En nou heb ik in mijn boek niet zo heel veel aandacht besteed aan ZZP'ers, omdat het over personeel gaat, maar wel in het eerste hoofdstuk een klein stukje van wanneer is iemand nou ZZP'er. En eigenlijk zou je daar al een boek apart over kunnen schrijven, want daar zitten ook best wel wat haken en ogen aan.
Ja. Ja. Nou, misschien moet je sowieso, en dat vroeg ik me af tijdens het lezen, wel regelmatig met nieuwe boeken komen, omdat de arbeidsmarkt ook voortdurend onderwerp is van debat. Ja. Als je nu kijkt naar de laatste adviezen van de commissie Borstlab, waar politiek gezien nog een vertaling voor nodig is, maar de rijbanen, wat doen we met vast, wat doen we met flexibel, wat doen we met uitzendkrachten?
Ja.
Ben je toch ook niet een beetje bezorgd dat zo meteen de helft van je boek door de papierversnipper raar moet?
Nou, ik kan natuurlijk niet uitsluiten wetten veranderen. Dus ja, natuurlijk en gelukkig bestaat er dan ook nog zoiets als misschien een herdruk of wat dan ook. Maar dat stuk van ZZP'er of niet, daar ben ik niet bezorgd over dat mijn boek zeg maar door de papierversnipperaar gaat. Want veel blijft gewoon hetzelfde voor werknemers.
Maar het gaat ook over, als ik het goed gelezen heb, over bijvoorbeeld hoeveel contracten mag je aanbieden voordat je iemand een vast contract aanbiedt.
Ja.
Wat gebeurt er met flexibele arbeid? Wat wil zeggen, jaarcontracten en sociale premies? Ja. Moet dat verder worden ontmoedigd, ja of nee?
Ja, nou, klopt. Nou is het toevallig 1 januari vorig jaar zo geweest dat daar weer veranderingen in zijn geweest. Dus ja, laten we aannemen dat dat voorlopig even zo blijft. Maar misschien ook niet, dat kan. Maar heel veel dingen uit het boek blijven wel van toepassing. Zoals het over dossieropbouw. Dat heeft zowel met de wet als met de jurisprudentie te maken. En ja, reorganisatie, verlofvormen. Natuurlijk, alles blijft in ontwikkeling, maar ja.
Bijvoorbeeld bij zo'n reorganisatie is een belangrijk thema het afspiegelingsbeginsel. Je kunt niet zomaar zeggen van, nou, jij deed het toch al niet zo goed, of je bent te oud of te duur.
Ja.
Dus hier is het gat van de deur.
Ja.
Hebben veel bedrijven dat wel goed voor ogen?
Nee, niet altijd. En ik kan ook wel zeggen in zijn algemeenheid dat als je als werknemer verweer ergens op kunt voeren in een reorganisatie, dan gaat het meestal om het afspiegelingsbeginsel. Want meestal kan de ondernemer wel aantonen waar de kneep zit van, het gaat niet goed met het bedrijf, et cetera. Dus die gegevens kunnen meestal wel geleverd worden. Maar de functie en is diegene aan de beurt voor ontslag? Ja, dat is de vraag. Zeker in grotere bedrijven heb je meerdere mensen die dezelfde functie uitoefenen. En dan heb je gewoon met het afspiegelingsbeginsel te maken. Maar het kan ook zijn dat die werkgever zegt, ja, maar jij doet net iets anders. Want jij hebt iets meer verantwoordelijkheden dan je directe collega. Dus heb je een unieke functie en mag ik jou ontslaan? Dus daar is wat creatief.
Dat wordt eigenlijk hoe dan ook vaak toch een strijd. Ook al ben je met de beste wil van de wereld van plan om op een nette manier afscheid te nemen.
Dat kan zeker een strijd worden. Heb je het nou op orde met je functieomschrijvingen en iemand die doet ook werkelijk wat er in die functieomschrijving staat.
Ja,
dan kom je als werkgever echt wel een heel eind hoor. Ja.
Wat misschien belangrijk is voordat je werkgever wordt, die eerste stap, neem ik personeel aan, dat is de rekensom. Hoe duur is het om aan personeel te beginnen? En zijn er alternatieven die zeker op het eerste gezicht goedkoper lijken? En ik zeg bewust goedkoper lijken, want dat is een aanname. Hè? Dat bijvoorbeeld in zee gaan met ZZP'ers goedkoper is.
Ja, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dat ligt natuurlijk aan allerlei dingen, zoals hoeveel uren heb ik iemand nodig? Staat er iets in een cao over een bepaald loon? Je hebt een minimumloon waar je rekening mee moet houden. En dan gaan er altijd sociale premies bovenop. Nou ja, dat is even grof gezegd een derde. Maar ik zeg dan, check dat altijd even bij het administratiekantoor, want dat is niet mijn vakgebied. Maar goed, en wat kost een ZZP? Vaak wel wat meer dan het uurloon van een werknemer.
Ja, maar dan ben je af van allerlei sociale premies.
Ja, maar goed, nogmaals, is diegene dan echt ZZP'er? Dan kom je weer bij die vraag uit, zeg maar. Ja.
Ik heb nog één belangrijke vraag die ik wil stellen. En die heeft te maken met de tijd waarin wij leven. Namelijk de tijd waarin heel veel mensen thuis werken. Jij liep hier net de studio in en je kreeg ook al een vraag. Er is iemand die oppas nodig heeft voor zijn kind.
Ja.
Betaalt de werkgever dat? Is dat haalbaar?
Ja. Nou ja, laat ik vooropstellen dat ik wel merk dat zeker bij grotere organisaties dat de werkgever zelf zegt van goh, ik wil dat mijn werknemers ontlast worden van al dat thuisscholen, et cetera. En die betalen dan die oppas. Maar er is geen algemene regel dat de werkgever dat moet betalen. Dus in principe is het de werknemer die het zelf moet regelen thuis. Alleen, ja, als werkgever word je er wel mee geconfronteerd dat iemand continu andere taken aan het doen is dan zijn eigen werk, om het zo maar te zeggen. En dus ook daar geldt, ook weer voor de hand liggend, maar toch, ja, overleg met elkaar. Kun je misschien in het begin van de dag een paar uurtjes werken als werknemer, dan met je kinderen bezighouden, dan misschien nog een paar uurtjes erbij, of verlof vormen, of krijg je misschien een paar uur cadeau van de werkgever, of kan je op output sturen, meerdere die naar Rome leiden.
Ja, een van de wegen die nu bewandeld wordt door verschillende politieke partijen is het recht op thuiswerken vast te leggen. Daar zijn afgelopen zomer ook al rechtszaken over gevoerd.
Ja.
Dat geeft ook een hele nieuwe dynamiek aan je vakgebied, denk ik.
Ja, dat klopt. Ja, het recht op thuiswerken, er is nu, mag je altijd een verzoek doen om thuis te werken, los van corona. Maar de werkgever moet dat verzoek serieus in overweging nemen, hoeft dat niet toe te kennen. En wat die politieke partijen willen, is dat je eigenlijk als werkgever zegt, nou, in principe altijd ja, tenzij iets heel bijzonders aan de hand is. En dat bijzonders is altijd heel moeilijk aan te tonen, zeg maar. Dat is wat die politieke partijen willen. Ik denk niet dat het gewenst is om dat in zijn algemeenheid toe te passen. Want wat als jij komt met, ik wil altijd thuiswerken en jij mag het, maar een ander wil het ook, en dan is er helemaal niemand meer in het bedrijf aanwezig op een gegeven moment. Hoe werkt dat? Het is denk ik niet werkbaar om dat te doen.
Dat gaat tot radiostilte leiden. Zeker hier bij BNR.
Ja,
afgelopen
sowieso.
Kwartier niet aan de orde. Want Suzanne Meijer was de gast. Arbeidsrechtadvocaat, schrijver van het boek Geen gedoe met personeel. Wil je dat niet? Dan kun je het kopen. Dank voor dit gesprek.
Dankjewel.